zet ons in beweging in zijn vrijheid. Er was eens een klein jongetje dat zijn vader erg miste. Want zijn vader was uitgezonden in het leger om zijn land te dienen. En het jongetje plaatste de foto van zijn vader in een lijstje die hij zette op zijn nachtkastje. En iedere avond als hij in zijn bed lag en hij was bang of hij voelde zich alleen, dan keek hij naar dat lijstje met die foto van zijn vader. En dan voelde hij zich beschermd. Maar op een nacht werkte dat niet langer meer. En zijn moeder rende naar zijn slaapkamer toe, omdat ze zijn luide snikken hoorde op haar kamer. En ze vroeg aan haar zoontje wat er aan de hand was. En het jongetje zei: ik wil zo graag dat papa uit het lijstje komt. Herken je dit? Je weet dat God echt is. Je weet dat God liefde is. Je weet dat God machtig is. En toch lijkt hij soms zo ver weg. Als een foto in een lijstje. Hij lijkt niet echt geïnteresseerd in jouw vragen. Hij ziet je niet in je nood. Hij voelt niet mee in je pijn. We zien dit ook gebeuren in Matteüs 15, vers 21 tot 31. Je mag het erbij pakken. Een gebeurtenis waarin Jezus aanvankelijk op afstand blijft. Laten we het samen zoeken. Matteüs 15, vers 21 tot 31. En er staat: en weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit de streek afkomstig was: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. En dat is de eerste afwijzing. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg. Anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde: ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het volk van Israël. De tweede afwijzing. Maar ze kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. En hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. De derde afwijzing. En ze zei: zeker, Heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Zij delen toch mee in de zegen. En toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, dat zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was de dochter genezen. Jezus trok weer verder. Bij het meer van Galilea ging hij de berg op. Daar ging hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa's op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan de voeten van Jezus legde. En hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, hoe kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien. En ze brachten hulde aan de God van Israël. We zien in deze gebeurtenis een harde kant van Jezus, lijkt het. Deze vrouw komt met haar nood. En drie keer wijst Jezus haar af. Hij gunt haar geen woord waardig. Hij zegt dat hij alleen is gekomen voor de kinderen van het volk Israël. En hij zegt dat het brood niet is bedoeld voor de honden. Waarbij hij een vergelijking maakt dat de zegen van het koninkrijk van God niet bestemd is voor de heidenen. Maar voor het volk van God. Voor Israël. Waarom doet Jezus dit? Waar komt zijn afwijzing vandaan? Wanneer we Matteüs lezen, is het belangrijk om te beseffen dat Matteüs zijn boek, zijn brief richt tot de Joden. Het evangelie van Lucas, het evangelie van Johannes, die zijn specifiek gericht tot de heidenen. Dit verhaal komt niet voor in Lucas of Johannes. Maar het komt voor in Matteüs. Dit verhaal is niet in de eerste plaats een getuigenis voor de heidenen, maar een getuigenis voor de Joden. Matteüs laat zien in het hele boek dat Jezus de beloofde Messias is, die in het Oude Testament al werd geprofeteerd. Maar Matteüs laat ook zien dat Jezus op een hele andere manier Messias was dan dat de schriftgeleerden, dan de fariseërs, de wijze mensen in het volk hadden verwacht. Want Jezus deed alles anders. En Jezus was zo veel meer. En Jezus ging zo'n andere weg. En daardoor is Jezus ook voortdurend, ligt hij in de clinch met de fariseërs. Ze snappen elkaar niet. Matteüs heeft deze gebeurtenis opgeschreven met het oog op de Joden. En met zijn afwijzing tot 3 maal toe verwoordt Jezus dan ook de heersende gedachte die de Joden hadden over de Messias. Namelijk dat hij zou komen voor de verloren schapen van het volk van Israël. En Jezus bevestigt dat. Jezus bekrachtigt dat. Het is zijn roeping, het is zijn bediening, het was het hart van zijn vader dat hij zou gaan naar de verloren schapen van Israël. En dat hij Gods kinderen weer terug zou brengen bij de vader. Het was zijn eerste roeping, het was zijn eerste passie. Het evangelie van Jezus Christus is voor het volk van Israël. En daar doet Jezus niets van af. Maar daarmee is het evangelie van Jezus Christus niet klaar. Want Jezus laat zich nooit begrenzen. En zijn liefde en zijn gezag gaan veel verder. En Jezus wil aantonen door het getuigenis van deze vrouw dat hij niet alleen is gekomen voor het volk Israël, maar dat hij is gekomen voor een ieder die gelooft. En dat het koninkrijk van God is voor een ieder die kijkt naar hem, het verwacht van hem en hem erkent om wie hij is. Dus Jezus daagt die vrouw uit. Hij ziet in haar hart. En hij ziet daar geloof. En geloof is alles wat we nodig hebben. Niet langer kijkt God naar onze afkomst. Hij kijkt naar ons geloof. En Paulus zegt dan ook in Galaten 3 vers 28, er zijn geen Joden of Grieken meer, geen vrije of slaven, geen mannen of vrouwen, we zijn alle één in Christus Jezus. En met de genezing van deze dochter, van deze Canaanitische vrouw, lijkt de weg gebaand voor de heidenen om te komen bij Jezus. Om onderdeel uit te kunnen maken van het koninkrijk van God. Om de kracht, de liefde en de genade te ontvangen die beschikbaar is in Jezus Christus. Dit verhaal is niet een verhaal van afwijzing. Dit is juist een verhaal van toenadering. Waar het voor het hele volk vanzelfsprekend was dat Jezus deze vrouw zou afwijzen. Dat Jezus haar niet zou zien. Dat Jezus niet naar haar toe zou komen in haar nood. Laat Jezus het tegenovergestelde zien. Door uw geloof, vrouw, zegt hij, zult u ontvangen wat u verlangt. En haar dochter werd genezen. En wat zo bijzonder is dat we zien dat Jezus daarna verder trekt. En vanuit Markus 7 weten we dat hij naar het gebied van Decapolis ging. Ten zuiden van het meer van Galilea. En in dat gebied wonen met name heidenen. Dus als die grote mensenmassa's naar Jezus trekken, dan is het aannemelijk dat dat zowel Joden als heidenen waren. En ze brachten hun zieken, ze brachten hun verlamden en kreupelen en blinden en doofstommen. En ze wierpen ze allemaal voor de voeten van Jezus. En Jezus geneest ze, heiden en Jood. En alle brengen zij eer aan de God van Israël. De kruimels van de zegen zijn voor ons allemaal. Als God deze Canaanitische vrouw ziet in haar nood. Als elke zieke wordt genezen, Jood en heiden, in de naam van Jezus Christus, dan ziet Jezus ook jou. Hij ziet jou in jouw nood. Jij hoort erbij. De liefde, de kracht, de genezing van het koninkrijk van God omvat en ieder die gelooft. En vanochtend hebben we opnieuw gehoord dat er ook in ons midden vele noden zijn. Thomas heeft er een paar genoemd op de gebedskaartjes. En net als de Canaanitische vrouw zoeken wij onze hulp bij Jezus. Voor onszelf, misschien voor een ander. Deze vrouw kwam voor haar dochter, die werd getergd door een demon. En op welke manier zie jij de macht van de duisternis manifesteren in jouw leven? Of bij de mensen om jou heen? Misschien herken je je wel in deze Canaanitische vrouw. Heb jij je nood al meerdere keren bij Jezus gebracht? Maar leek er geen doorbraak te komen. Bleef Jezus stil. Riepen mensen om je heen dat je beter kon zwijgen. Bleef jouw wonder uit. De boodschap van vanochtend is: jij hoort erbij. Jezus heeft jou op het oog. Jezus wil doorbraken geven in jouw situatie. Maar de les van vandaag is dat wij net als deze vrouw mogen geloven in alles wie Jezus is en wat hij kan doen. En het geloof van deze vrouw komt op 3 hele bijzondere manieren tot uiting. Tegen natuurlijke uitingen van geloof. Want geloof is tegennatuurlijk. Ze reageert niet op een aardse menselijke manier, maar op een geestelijke manier. Laten we kijken. Allereerst, de eerste les die we leren uit haar geloof, is: kom dichter bij Jezus. Haar geloof komt allereerst tot uiting in het dichterbij komen tot Jezus. Want terwijl Jezus stil blijft en de omstanders roepen dat ze haar mond moet houden en haar wonder uitblijft, zien we in vers 25 dat de vrouw dichter naar Jezus toe gaat. En ik vind dat bijzonder. Want als ik kijk naar mijn eigen hart. En als ik kijk naar mijn eigen leven. Dan merk ik dat als Jezus stil blijft. En als de doorbraak uitblijft. Dat ik veel eerder afstand van hem neem. Dan dat ik naar hem toe ga. Als ik me afgewezen voel. Of niet gezien voel door God. Dan heb ik snel het gevoel dat ik het weer alleen moet doen. En trek ik me terug. Maar deze vrouw, die ziet in Jezus wie hij is. Ze ziet zijn liefde, ze ziet zijn macht. En ze weet, ik moet op geen andere plek zijn dan bij Jezus. En als Jezus stil blijft, dan kom ik dichterbij. En als Jezus mijn gebed niet verhoort, kom ik dichterbij. En als Jezus geen oog voor mij lijkt te hebben, kom ik nog dichterbij. Want ik moet zijn waar Jezus is. Ik moet zijn in zijn aanwezigheid. En hoe is het met jou? Hoe dicht bij Jezus ben jij? Heb je misschien opgegeven? Omdat je het niet zag gebeuren. Omdat God niet ingreep in jouw situatie. De uitnodiging is, kom dichterbij. Tegennatuurlijk. Maar geloof, nogmaals, is tegennatuurlijk. Niet wat normaal is, het nemen van afstand. Maar wat geestelijk is. Dichterbij komen. En dat zien we ook in het tweede wat deze vrouw doet. Aanbid hem. In vers 25 staat in deze vertaling die ik net heb gelezen dat de vrouw zich voor Jezus wierp. Maar als we kijken naar de grondtekst, dan staat daar het woord proskeneo, wat aanbidden betekent. En we zien ook overal in de Bijbel dat dit woord wordt vertaald met aanbidden. En we zien ook in oudere vertalingen dat ook op deze plek staat. Ze kwam dichterbij en ze aanbad hem. Hoe bijzonder is dat? Dat als Jezus stil blijft. En de omstanders zeggen hou je mond. En het wonder uitblijft dat deze vrouw besluit om Jezus te aanbidden. Er zit zoveel kracht in aanbidding. En aanbidding is veel meer dan het zingen van liederen. Aanbidding is veel meer dan het uitspreken van mooie woorden naar God. Aanbidding is in je hart. En deze vrouw aanbid Jezus met slechts 3 woorden. 3 kleine woordjes. Die zo'n grote lading hebben voor haar. Ze aanbid Jezus met de woorden. Heer, help mij. Heer, help mij. En voor Jezus, voor de Bijbel, zijn deze 3 woorden aanbidding. Want met het woord Heer zegt zij, Heer, u bent zoveel meer. U staat boven mij. U bent de Heer der Heren. U heeft alle macht en autoriteit en gezag. Ik onderwerp mij aan u. U bent de Heer. U bent de Koning. U bent zoveel meer en ik zoek mijn hulp bij u. Ik heb u nodig, want u bent mijn rots. U bent mijn vesting. U bent mijn schuilplaats. U bent de opgestane Heer. U kunt alleen die doorbraak geven. Ik kan bij niemand anders terecht dan bij u. U bent de enige die het kan doen in mijn leven. En deze vrouw is niet te stoppen in haar zoektocht, in haar aanbidding, in haar erkenning van wie Jezus is en van alles wat Jezus zegt dat hij is. Jezus, u geeft leven. En ik stel mij volledig afhankelijk van u. Aanbidding uit je hart. Heer, help mij. Het is zo goed om als kerk, als gemeente samen te komen op zondag. En liederen te zingen voor God waarin we alles uitspreken wie hij is. En wat er leeft in zijn hart. En als we aanbidden, dan stemmen we daarmee in en zeggen we, ja Heer, u bent dat. En we worden uitgetild boven onze situatie. Want waar onze blik op onze nood, onze focus op onze zorg, op onze problemen, op onze pijn, ons steeds verder naar beneden brengt, brengt onze blik op Jezus ons omhoog. En we zien dat hij Heer is. Dat hij staat boven elke situatie. En ons perspectief verandert. Geloof wordt vrijgezet. Als we ons richten op ons probleem, dan is daar ongeloof. Dan lijkt het te groot, te moeilijk, te zwaar. Maar als we kijken naar Jezus, dan krijgen we visie, dan krijgen we wijsheid, dan krijgen we kracht. Dan komt die doorbraak. En het gebeurt in de dienst als we aanbidden. Het gebeurt als we in onze auto rijden en onze Hillsong CD keihard aanzetten en meeblaren. En het gebeurt ook in je stille tijd. Als je heel zachtjes tegen Jezus zegt, Heer, help mij. Ik ben afhankelijk van u. Ik kan het bij niemand anders vinden dan bij u. Geloof is tegennatuurlijk. Geloof is geestelijk. Geloof vraagt om dichter bij Jezus te komen en hem te aanbidden. In welke situatie je ook zit. En het zal je boven je situatie uittrekken. Aanbidding is tussen jou en Jezus. Alle andere stemmen om je heen, zoals de stemmen van de discipelen bij deze vrouw, zullen verdwijnen. Alle stemmen in je gedachten die anders zeggen, zullen verdwijnen. Totdat alleen de stem van Jezus overblijft. En wij zien wie hij is. En de vrouw uit haar geloof op nog een derde bijzondere manier. Ze geeft niet op. De derde les. Geef nooit op. Het geloof van deze vrouw is niet te stoppen. Ze blijft bidden. Ze blijft vragen. Ze blijft pleiten. Haar gebed is onophoudelijk. Geloof is volhardend, geloof is aanhoudend, geloof geeft nooit op totdat zij ontving wat zij zo ten diepste verlangen. En wat doe jij wanneer God niet antwoordt? Wanneer Jezus niet ingrijpt in jouw situatie? Afgelopen weken worstelde ik zelf opnieuw met pijn en teleurstelling in mijn leven. En tegelijk werd ik overweldigd door onrecht wat ik zag in levens van anderen. Vrienden van mij die hun dochtertje verloren 5 dagen voor de uitgerekende datum. En ik weet dat het leven niet altijd eerlijk is. Maar ik kwam er dit keer niet meer uit. En ik zei tegen Jezus, Heer, waarom grijpt u toch niet in? Waarom doet u niet wat u hebt beloofd? Waarom lijkt het soms alsof het met de onrechtvaardigen, zoals Paulus zegt in Psalm 37, David in Psalm 37 zegt, met de onrechtvaardigen zoveel beter lijkt te gaan? Waarom is het zo oneerlijk? En dat viel me zwaar. Ik merkte een gevoel van opgeven in me. Als Jezus het niet voor me zal doen, moet ik het maar ergens anders zoeken. Ik merkte dat ik het moeilijk vond om hem nog te vertrouwen. En besloot om het maar weer zelf te gaan doen. En ik ervoer een afstand tussen mij en Jezus. En ik bleef onrustig en getergd. Totdat ik opnieuw die keuze maakte die ik al zoveel vaker heb moeten maken. Ik kwam dichter bij Jezus. En hij raakte mij in mijn pijn. Want als Jezus je ziel raakt, dan doet het pijn. Maar het is wel goed. En ik begon hem opnieuw te aanbidden. En hij tilde me op boven mijn situatie. En ik begon opnieuw te pleiten. Voor mezelf, voor mijn vrienden, voor de wereld om me heen. In het geloof dat Jezus Heer is. En dat Hij de enige is die mij, die ons, uit onze situatie kan trekken. Gaan de machten van de duisternis in jouw leven tekeer? Heb je te kampen met zonde, met ziekte of met pijn? Ben je moedeloos geworden? Omdat jouw doorbraak uitblijft. Vanochtend wil ik je bemoedigen. Zoek het bij Jezus. Zoek het opnieuw bij Jezus. Waarom? Omdat Jezus de naam boven alle namen is. Omdat Jezus Heer is. Omdat Jezus is gestorven en is opgestaan en is geplaatst aan de rechterhand van de Vader. Omdat Jezus de naam boven alle namen is. Omdat in Jezus' naam zieken genezen zullen worden. Omdat in Jezus' naam ketenen verbroken zullen worden. Omdat in Jezus' naam de duisternis zal wijken. Jezus is de Heer der Heren en de Koningen der Koningen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En zijn koninkrijk is gekomen. En jij hoort erbij. Hij heeft jou op het oog. En jouw doorbraak ligt voorhanden. Dus geloof. Geloof in alles wie Jezus zegt dat hij is. En stel je opnieuw afhankelijk van hem. En ben je het verloren? Ben je het kwijtgeraakt? Worstel je met teleurstelling in hem? Kom opnieuw. Probeer het opnieuw. Zoals die vrouw niet te stoppen was. Zoals die vrouw bleef pleiten totdat haar doorbraak daar was. Kom opnieuw. Stel die vraag aan Jezus opnieuw. Breng die nood bij Jezus opnieuw. Ook als je het al zo vaak hebt gedaan en al zo lang geleden is dat je het voor het laatst hebt gedaan. Kom opnieuw. Kom dichterbij Jezus. Aanbid hem en geef nooit op. Hij is koning. En hij is Heer. En hij nodigt je uit. Kom opnieuw. Geloof. Zoek het geloof niet in jezelf. Geloof in Jezus. Amen. band mag naar voren komen. Laten we gaan staan en bidden tot Jezus. En lieve Vader in de hemel, wat bent u toch groot, God van Israël. Heer, wat is uw hart toch groot. Wat ruikt uw liefde tot ver, dat Jood en Heiden, iedereen, ook wij, onderdeel mogen zijn van uw koninkrijk. En koning Jezus, we danken u voor wat u gedaan heeft. Dank u wel dat u bent gestorven. Dat u de prijs heeft betaald voor alle ongerechtigheden. En dank u wel, Jezus, dat u bent opgestaan uit de dood. En dat uw opstandingskracht leeft en regeert onder ons. Jezus, we komen bij u zoals we zijn. Heer, u ziet onze noden in ons leven, in de levens van onze dierbaren. En we komen opnieuw bij u. In geloof. In geloof dat u de Zoon van God bent. De Koning der Koningen. In geloof dat u overwinnaar bent. Over ziekte, zonde en dood. We kijken naar u. En we verwachten het van u, Jezus. We vertrouwen op u. Heer, en u ziet de mensen in deze zaal. Die hebben opgegeven. Die zijn gestopt met vragen. Zijn gestopt met pleiten. Jezus, ik bid dat u laat zien wie u bent. Dat u laat zien dat u degene bent bij wie we zijn moeten. En dat er niemand anders is die ons kan geven wat we nodig hebben. Jezus, we kijken naar u en we komen dichterbij. We komen op dit moment opnieuw dichterbij. We willen met ons hart uw hart raken. We willen uw stem horen. We willen praten tegen u. We komen dichterbij en we aanbidden u. Heer, u regeert. Ook in mijn situatie, u regeert. En Jezus, we geven niet op. Want wij willen delen in de kruimels van de zegen die u heeft voor uw volk Israël. We willen delen in uw koninkrijk. We willen de genade, de kracht, de liefde, de macht, de wijsheid. We willen alles ontvangen wat u voor ons heeft. Laten we zingen tot Jezus. Halleluja. U regeert. Prijs de naam van Jezus. Want Hij regeert. Laat je uittrekken boven je situatie. Boven je probleem. Boven je nood. Strek je uit naar zijn heerschappij. En zijn koningschap. Want Hij regeert. Hij is meer dan wij. Hij is meer dan wij.
Oh, halleluja. U regeert. Hallelujah.